van de gevechtsvliegtuigen en de marineschepen. Wat dat betreft zijn ze net als de civiele transportsector hartstikke vervuilend. Ze beweren heel erg dat ze aan het vergroenen zijn.
Vliegtuigen
grote schepen zijn super vervuilend. En die van de krijgsmacht zijn nog extra vervuilend omdat ze extra hard moeten gaan. En de prioriteit totaal eigenlijk ligt op de oorlogvoering. Dat zeggen ze ook. Hoor. We willen wel verminderen, we willen wel verschonen en vergroenen. Maar de inzetbaarheid staat altijd voorop. Dus voor zover zeg maar andere civiele transport en mobiliteit nog een klein beetje misschien wat kan verminderen in hun uitstoot, is dat bij de krijgsmacht eigenlijk totaal niet reëel. Maar ze presenteren dat wel zo. En wat eigenlijk nog erger is, vind ik, is dat zeg maar de NAVO nu ook een beleid, een klimaatbeleid heeft opgezet. Oh, wat mooi, de NAVO doet klimaatbeleid. Maar het belangrijkste wat ze hebben gedaan is dat ze een nieuw Arctic Command hebben opgezet. Dus een commando structuur voor het Noordpoolgebied. Omdat ze verwachten dat naarmate het poolijs smelt. De Russen en de Chinezen zullen dat in beslag gaan nemen als het poolijs smelt. Dus moeten wij het eerst in beslag nemen. Dus ze zijn een grote extra militaire structuur aan het opzetten om te zorgen dat gebied gaat beheerst worden door de westerse landen. Dat de diepzee mining daar door westerse landen kan worden gedaan. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van hun fantastische klimaatbeleid.
Ja, dus het is helemaal niet klimaatbeleid om het klimaat te beschermen, maar het is beleid om te gaan met de veranderende militaire situatie door klimaatverandering.
Ja, klimaatbeleid van de NAVO is ook zorgen dat NAVO-troepen goed inzetbaar blijven, ook onder extreme weersomstandigheden. Hoe zorgen we ervoor dat we oorlogvoering kunnen blijven organiseren in een klimaatcrisis? Dat is eigenlijk hun voornaamste klimaatbeleid. Maar het wordt heel erg verkocht van, oh, de krijgsmacht heeft ook een klimaatbeleid. Ze zijn heel erg mee bezig. Klimaatgeneraal Middendorp mag dan weer een mooi verhaal vertellen. Zelfs bij Eva Rovers van Extinction Rebellion is ze helemaal kat in het bakkie. Ja, het is greenwash tot en met.
Ja, duidelijk. Duidelijk. En ook inderdaad, dus wat je op het begin dus zei, een van de grootste vervuilers. Gewoon
het is meer dan de civiele luchtvaart en scheepvaart bij elkaar, ja.
Wauw, ja. Iets waar ik dan specifiek veel aandacht voor zou willen hebben in deze aflevering, is op de manier waarop deze sector hun belangen behartigt en een soort van meer vraag naar hun producten opwerpt en zich een soort van sterkere politieke positie biedt. Zeg maar de politieke invloed van de wapensector. En dan vooral ook binnen Nederland in Europa. Daar zou ik het heel graag met jullie over willen hebben. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Heel breed soort van, hoe groot is die invloed en wat zijn een aantal terreinen waarop je dat ziet?
Ja, het gebeurt natuurlijk voor een deel in achterkamertjes waar je weinig zicht op hebt. Maar ik denk dat de invloed groot is. En ook ten opzichte van andere sectoren denk ik wel groot is. Je ziet heel erg dat de wapenindustrie erin geslaagd is om zichzelf meer als experts, als deskundigen te presenteren. En ook zo door krijgsmacht en door de overheid in het algemeen omarmd worden. Dus meer gevraagd worden eigenlijk om mee te denken over beleid dan dat ze gezien worden als vertegenwoordigers van de industrie die vooral dan zijn eigen economische belangen aan het behartigen is op dat moment. Ja, je ziet die invloed terug. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de invloed op het op migratiegebied. Mm-hmm. Van de militarisering van grenzen. En het onderliggende narratief bij die militarisering is dat migratie vooral een veiligheidsprobleem is. Dat migranten in de eerste plaats een bedreiging voor de veiligheid zijn.
Ja.
Maar dat is iets wat heel erg door de wapenindustrie gepusht is. Dat zie je terug in adviesrapporten die ze vaak al jaren geleden geschreven hebben. Bijeenkomsten met de Europese Commissie hebben ze een tijd veel gehad. Waar ze heel erg dat narratief gepusht hebben. Je zag dat steeds meer terugkomen in het beleid. Vooral sinds 2015, zogenaamde vluchtelingencrisis. Toen is die militarisering helemaal doorgeslagen. Sindsdien is die alleen nog maar aan het escaleren.
Ja.
En je ziet dat adviezen van de wapenindustrie soms echt letterlijk overgenomen worden. Ik bedoel, de uitbreiding van Frontex heeft een enorme uitbreiding van budget en mandaat gehad de afgelopen jaren. En dat is deels komt dat overeen met een advies wat de wapenindustrie al 15 jaar geleden gegeven heeft.
Ja.
En ook op meer op wapenhandelgebied zelf zie je dat. Er is sinds een paar jaar een Europees Defensiefonds. Dat mm-hmm. heeft miljarden beschikbaar vanuit de EU voor het financieren van militair onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapens. Dat mm-hmm. gaat allemaal naar de wapenindustrie.
Ja.
Dat hele fonds is gebaseerd op een adviesrapport van een door de Europese Commissie ingesteld adviesorgaan dat gedomineerd werd door vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Ja, ook in Nederland zie je dat, dat overheid en industrie steeds dichter naar elkaar toekruipen. De laatste defensienota die gepresenteerd was toen dit kabinet er net zat. Daar staat openlijk in dat, dat 50 wapenbedrijven advies gevraagd zijn daarvoor.
Ja. Ik kan nu niet direct de vergelijking met andere sectoren geven. Maar het is gewoon... Als je dat zo hoort, hoezeer de aanbieder van een bepaald product wordt ingeschakeld als de een overheid gaat vertellen wat er qua wapens dan nodig is. Dat is natuurlijk heel raar. Zeg maar, het is niet de Hornbach wat je denkt van, hey, wat voor soort boor heb ik nodig? En dan vraag je het de medewerker. Ik bedoel, daar zit wel wat in, maar je kunt het nu niet. Er is een reden dat wij van WC1 adviseren WC1 een grapje is. Mm-hmm. Maar dat gaat dus heel ver. En je beschrijft dus dat de mensen die eigenlijk dus een soort lobbyist, een belangenbehartiger, iemand in de zak van die wapenindustrie, dat die eigenlijk door overheden worden ingeschakeld als dus, en ook massaal, als expert over wat voor ontwikkelingen zijn er nodig op wapengebied. Wat zou er aangeschaft moeten worden?
Ja, en dat gaat soms heel ver. Ik bedoel, er was een paar maanden geleden een groot Europees overleg door Europese ministers van Defensie over munitieproductie. Er gaat nu heel veel munitie naar Oekraïne. Zoveel dat de wapenindustrie dat niet bij kan houden. Dus de EU is een fonds aan het maken om die capaciteit voor wapen of voor munitieproductie op te voeren. Mm-hmm. En dat was Nederlands minister van Defensie, Ollongren, die voorgesteld heeft om de wapenindustrie maar direct aan tafel bij dat topoverleg te vragen. Want dan konden ze direct meepraten. Dat gaat heel ver.
Ja. Zijn er ook andere vlakken van beleid waar dit soort invloed te zien is?
Nou, je ziet wel dat er ook gewoon geld vanuit andere sectoren richting krijgsmacht gaat. Geld dat voor ontwikkelingsbudgetten bedoeld is, gaat dan naar grensbewaking. Geld dat voor klimaatbeleid bedoeld is, zal dan gaan naar onderzoek naar schone wapensystemen.
Ja.
Dat zie je op Nederlands niveau en dat zie je ook op Europees niveau.
Dus
vervuiling
dingen,
van budgets noemen ze dat dan heel mooi.
Allerlei budgetten die eigenlijk voor iets anders bedoeld worden, soort van op een bepaalde manier toch bij wapenproductie terechtkomen.
Ja, alles militaire veiligheid is haarlemmerolie voor alles. Dus daar moet het geld naartoe.
Ja. En los dus van dit soort dingen die een soort directe lobby zijn. Heb je ook dingen genoemd als meer een soort van indirect soort van het politiek klimaat proberen te scheppen. Waar naar bepaalde soorten oplossingen worden gezocht. Wendela, op het begin had jij het al over van het beeld dat... voor allerlei problemen een militaire oplossing nodig zou zijn. Van vrouwenrechten tot andere allerlei dingen. En jij noemde het ook, Mark, net weer op vlak van dus dat migranten als gevaar worden gezien. Kunnen jullie iets meer vertellen over die soort van politieke beïnvloeding van zeg maar publieke opinie vanuit militaire industrie?
Nou, er zijn in elk geval afdelingen voor opgezet. Vanuit de NATO, vanuit de Europese Unie. En ook in Nederland zijn er speciale communicatielijnen opgezet om de publieke opinie te beïnvloeden op dit soort gebieden. Dat heet dan, ik weet niet, ze zullen het wel voorlichting noemen. Maar het gaat erom, zeg maar... niet alleen informatie te geven, maar ook tegengeluiden te ondermijnen, zeg maar. Ja, we weten natuurlijk niet precies wat die doen, want dat wordt niet meteen met ons gedeeld natuurlijk.
Nou, je ziet heel erg nu met de Oekraïne-oorlog is het heel erg. Dat zie je ook gewoon in de media, dat de wapenindustrie zegt van... mensen maken zich altijd waren in het algemeen niet zo gecharmeerd van de wapenindustrie, maar dat is nu wel anders geworden. Militairen die zeggen van, militairen kunnen weer trots in hun uniform over straat. Zeker deze oorlog is heel erg gebruikt om een soort omslag in het denken te maken, door te zetten vooral, denk ik.
En het is natuurlijk vaker dat er een soort nationalistische impuls van dit soort dingen uitgaat of heel makkelijk op te wekken is.
Ja, het is bij deze oorlog wel heel erg extreem hoor. Ik bedoel, het is bij elke oorlog die er was, kregen wij ook altijd te horen dat wij in het kamp van de vijand horen. We zijn al vriend van Saddam Hussein geweest, we zijn al vriend van Assad geweest. Wie zijn we allemaal wel niet, bij wiens kamp zijn we allemaal niet gedouwd. Nu zijn we een vriend van Poetin, omdat we kritische vragen stellen. Maar het is nu wel heel erg extreem omdat de media ook bijzonder onkritisch is. Ik vind dat echt wel heel zorgelijk. Ik snap dat ook niet helemaal. Ik denk dat de Oekraïne-oorlog en zeg maar de lijpigheid van Poetin ook heel erg appelleert aan een soort van archetype angst die er al heel lang zit ingebakken van het rode gevaar uit het oosten, de Russen komen. Dat wordt wel heel erg makkelijk geappelleerd. Poetin is natuurlijk ook een verschrikkelijke figuur, maar hij is voor ons in West-Europa is hij eigenlijk totaal geen bedreiging. Ik bedoel, behalve met zijn kernwapens, maar zijn leger functioneert voor geen meter. En is ook gewoon heel slecht bewapend en is ook heel weinig geld voor. De NAVO, ik geloof alleen al de Europese Unielanden hebben samen een budget dat meer dan 4 keer zo hoog is als het stedelijk budget van Rusland voor zijn krijgsmacht. En zijn bovendien veel beter georganiseerd. Bij de Russische krijgsmacht heb je het idee dat ze überhaupt eigenlijk niet zo heel georganiseerd zijn. Dus, dus als je kijkt naar wat er in de media komt, je hebt twee verhalen in de media die domineren. Het ene is de human interest. En dan vooral hoe erg het is voor de Oekraïners. Het is ook heel erg voor de Oekraïners. Ja. Ongelooflijk beroerd. Het is trouwens overigens ook heel erg voor de mensen in Soedan. Daar hoor ik veel minder over. Mensen in Jemen hoor ik al helemaal niks over. Daar hebben wij allemaal ook invloed op gehad op dat soort conflicten. Maar dat, ik weet niet, zeker te ver weg of zo. Daar doen we niks mee. Maar voor de mensen in de Oekraïne is het heel erg. Maar voor de mensen in Rusland is het voor een deel natuurlijk ook best wel beroerd. Daar hoor je al veel minder over. Was het ook al beroerd voordat Poetin de Oekraïne binnenviel? Want het is gewoon, hij onderdrukt alle sociale bewegingen op een hele verschrikkelijke manier in Rusland.
Ja.
Dus dat is het ene verhaal, de human interest. Daar krijg je echt pagina na pagina. Elke dag in het nieuws krijgen wij te horen hoe vreselijk het is in de Oekraïne. En kregen we dat te horen over bijvoorbeeld hoe vreselijk de overstromingen in Mozambique zijn die daar ontstaan door onder meer Shell en Total, dan zouden we misschien wat meer betrokken zijn bij Mozambique. Maar goed, altijd fijn als mensen betrokken zijn bij een probleem, internationaal probleem. Het andere is wat je hoort, is het militaire deel, hoe goed onze wapens zijn, wat ze gaan doen, welk wapensysteem, hoe gaat werken, wat is de militaire verwachtingen. Maar achtergrondverhalen of analyses van oorzaken, die zijn gewoon veel en veel minder in de media. En misschien heeft dat ermee te maken dat ze heel snel moeten reageren tegenwoordig in de media. Dat ze geen tijd hebben om achtergrondverhalen te schrijven. Maar ik neem het de journalisten ook wel heel erg kwalijk dat ze zo ontzettend weinig kritisch zijn op de verhalen die ze vanuit de krijgsmacht en de regeringen krijgen voorgeschoteld. En dat ze zo weinig oog hebben voor een bredere kijk.
Ja.
En in hoeverre dat beïnvloed wordt door een zeer effectieve communicatiecampagne vanuit bijvoorbeeld de NAVO, dat kan ik niet beoordelen.
Nee.
Het is natuurlijk wel zo dat de Oekraïne zelf een regering heeft die totaal bestaat uit mensen die professioneel communicado's zijn. Ik bedoel, daar hebben ze in Oekraïne natuurlijk enorm geluk mee. Die mensen weten precies hoe ze moeten reageren op welke situatie. Dus die kunnen gewoon heel goed dat beïnvloeden.
Ja.
Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Hadden ze daar een of andere kluns als president, dan hadden ze misschien veel minder internationale steun kunnen verwerven. Ja.
En er is ook wat je beschrijft over een soort van de volgzaamheid van Nederlandse media als het gaat om dus verhalen die wapenhandel vanuit het Westen heel erg goed uitkomt. En is het moeilijk te peilen, zeg maar, hoe dat precies zit of waarom ze dat precies doen. Maar in de algemeenheid is Nederlandse media überhaupt heel volgzaam naar gewoon het verhaal van overheden, het verhaal van politie, van leger, et cetera. Gewoon heel erg onkritisch überhaupt. Dus heel moeilijk te plaatsen. Komt het door iets dat dat wapenhandel, wat wapenindustrie doet? Of is het iets dat de media in Nederland sowieso hebben?
Ja, of moeten we zelf wat harder ons verhaal van de toren schreeuwen in podcast of zo?
Bijvoorbeeld. Ja, oké. Misschien is het goed om toch nog iets meer ook over de situatie... iets waar ik aan moest denken. We hebben een paar keer genoemd... bedrijven als Thales en andere Europese wapenmakers... die maken eigenlijk vrijwel alles. En ook dus militair-civiele systemen... die ook voor civiele doeleinden gebruikt kunnen worden. En bijvoorbeeld Thales heeft ook de OV-chipkaart poortjes gemaakt... maar is ook dus heel erg betrokken bij grensbewaking en Frontex. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
Ja, dat zijn gewoon grote bedrijven die enorm veel afdelingen hebben. En voor Thales is dat voor een deel echte wapens. Mm-hmm. Dingen als raketten en zo. Voor een deel is het... zijn het die onderdelen waar we het net al over hadden. Thales is in Nederland ook een groot bedrijf dat vooral radar produceert. Thales heeft ook een grote afdeling die meer op biometrie en identiteit en IT-oplossingen zit. Een groot bedrijf op dat gebied, Gemalto, overgenomen. Dat is een groot speler op de markt van grenscontrole. Dat is meer van biometrische grenscontrole, vingerafdrukken, gezichtsherkenning, dat soort dingen. En dan hebben ze nog iets wat meer echt civiele dingen zijn. Zoals die OV-poortjes. Alhoewel die natuurlijk ook een element van veiligheid en van uitsluiting hebben. Dus in die zin ligt het allemaal wel weer in het verlengde van elkaar.
Ja. En ook die surveillance kant. Daarvan. Ik wil in de toekomst een aparte aflevering ook specifiek over dus surveillance doen. Maar ik heb het gevoel dat ook misschien meer dan vroeger ook in het militaire is gekomen. Is dat zo?
Ja, dat is zeker zo. Dat is, ik denk dat de grens tussen wat militair is en wat beveiliging, security is, die is heel erg vervaagd. Mm-hmm. Dat is vooral sinds 2001 de aanslagen in Amerika... heeft de wapenmarkt zich ook, omdat hij met wat dalende militaire budgetten sinds het einde van de Koude Oorlog te maken had, was op zoek naar nieuwe markten. Dus heeft toen heel erg op de securitymarkt gestort.
Ja.
Homeland security, border security. En dat is steeds meer in elkaar gaan overlopen. En in de praktijk leidt dat dan ook tot de militarisering van dingen die eerder meer civiele security waren.
Ja, ja. Ja. In onze aflevering over counterinsurgency. Beschrijven ook die soort van hermilitarisering van politie eigenlijk. Omdat politie als systeem natuurlijk voortkomt eigenlijk uit een militair onderdeel. Mm-hmm. En dat toen eigenlijk een hele tijd in de 20e eeuw uit elkaar gegroeid was. En nu eigenlijk weer in sommige opzichten weer naar elkaar toe groeit. En misschien dat hier een parallel in te zien is. Oké, dus heel veel over het soort invloed dat wapenhandel heeft. Misschien kunnen we kijken naar de toekomst dan. Zijn er ontwikkelingen op het gebied van wapenhandel of de toezicht of de regelgeving rondom wapenhandel waar jullie een soort van alvast naar uitkijken of die we kunnen verwachten?
De wapenhandel zit nu heel erg in de lift. De wapenindustrie heeft eigenlijk niet alleen met die stijgende budgetten, maar ook in allerlei lange lopende discussies heel erg de wind mee. Bijvoorbeeld op Europees niveau wordt nu gediscussieerd over wat heet de sociale taxonomie. Het is een afgeleide van de taxonomie die moet bepalen welke bedrijfstakken inherent duurzaam zijn.
Ja.
De wapenindustrie stond in het eerste adviesrapport erin als inherent niet duurzaam dan op sociaal vlak. Vanwege de gevolgen van wapengebruik. De wapenindustrie heeft heel erg zitten lobbyen. Weer vooral sinds het begin van de Oekraïne-oorlog. Maar veiligheid en wapens zijn nodig voor veiligheid. En zelfs duurzaamheid heeft geen betekenis als er niet eerst veiligheid is. Dus in het laatste advies is de wapenindustrie wordt niet meer uitgesloten van dat soort investeringen bijvoorbeeld.
Dus dat de status van de bedrijfstak... Wordt aangepast zodat het meegenomen kan worden, zodat een investering in wapens toch geteld kan worden als bijvoorbeeld iets onder een soort positiever label, zoals bijvoorbeeld een duurzame investering of een sociaal verantwoorde investering.
Ja, zo'n taxonomie moet bijvoorbeeld een leidraad zijn voor de financiële sector. Dus voor banken, pensioenfondsen, verzekeringen. Die bijvoorbeeld veel beleggen in bedrijven of leningen geven. Die zijn natuurlijk veel met het thema duurzaamheid bezig.
Ja.
En zo'n leidraad zegt dan van bijvoorbeeld de wapenindustrie zou wel een duurzame investering zijn, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Dat is een heel heftige ontwikkeling. Net als een soort van, het is bijna een soort keurmerk of zo. Dat je zegt van, nou, dit is nu gewoon, heeft gewoon die stempel.
Mm-hmm.
Dit is nu gewoon oké. Okay. En dat is eigenlijk een soort bescherming. Dat je zegt van, nou, stel, weet ik veel. Ik wil bij een, weet ik veel, relatief betere bank. Er zijn natuurlijk geen goede banken, maar sommige banken zijn qua investering minder goed dan andere. Dat onderscheid mogelijk eigenlijk soort van verder ondermijnd wordt doordat de kwalificatie van wat telt wel als een duurzaam of niet als een duurzaam ding, dat eigenlijk ook soort van in die zin vervuild wordt.
Als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, gelukkig de banken die wapenindustrie echt helemaal uitsloten, de Triodos en ASN met name, die hebben gezegd dat nog wel te blijven doen.
Ja.
Maar andere banken zijn de afgelopen jaren, andere banken, pensioenfonds zijn minder in wapens gaan beleggen de afgelopen jaren. Zijn met name ook wat dan controversiële wapens heet gaan uitsluiten. Mm-hmm. Mijn groot discussiepunt is altijd kernwapens. Wat je nu ziet is dat ze dan gaan zeggen van, well, misschien toch wat meer weer in de wapenindustrie beleggen. Ook omdat de aandelen daarvan natuurlijk de hoogte ingeschoten zijn. En dat de Nederlandse regering zichzelf actief daarmee gaat bemoeien. Gaat lobbyen naar de financiële sector van, ga daar weer meer in beleggen. En ga vooral ook in dat discutabele punt van kernwapenbedrijven weer meer beleggen. Want alle grote mondiale wapenbedrijven zitten ook in kernwapens. En de Nederlandse regering wil dat daar ook weer, dat die ook weer makkelijker toegang krijgen tot privaat geld.
Dus dat dan eigenlijk de regering bij al dit soort instanties rondom financiën gaat lobbyen om te zorgen dat er eigenlijk meer geld bij de wapenindustrie terechtkomt. Want dus eerder hebben we het gehad over het soort van, hoe gaat de wapenindustrie lobbyen om dingen bij zich te krijgen. Nu gaat de overheid die lobbyt eigenlijk ook, die doet ook allerlei, die oefent ook druk uit om meer geld bij die wapenindustrie terecht te krijgen.
Op dit punt hebben ze dat echt gezegd, dat ze actief de financiële sector benaderen om meer investeringen in de wapenindustrie te krijgen. En dat is helemaal cynisch als je bedenkt van de afgelopen jaren is er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer een aantal keer aan de orde gesteld van, zou de overheid niet een actievere rol moeten hebben om te zorgen dat de financiële sector kernwapenbedrijven uit gaat sluiten. Mm-hmm. Toen heeft de regering altijd gezegd van, nee, dat moet de sector zelf weten, daar gaan wij ons niet mee bemoeien.
Ja.
Maar nu hebben ze nu kiezen ze wel voor een actieve insteek.
Ja, ja. Dus dat, zeg maar, tegen wordt er niet bemoeid, maar nu voor, dan kunnen er opeens allemaal dingen.
Ja.
Ja.
Wat je ook ziet is dat Nederland binnen Europa volgt een aantal richtlijnen voor wapenexport. Daar is heel veel voor gelobbyd vanuit vredesgroepen. Om een soort in elk geval enige beperking op de wapenexport te hebben. Dat je niet levert aan landen die wapens inzetten bij mensenrechten schendingen. Dat je niet levert aan landen die in oorlog zijn. Dat je niet levert aan landen die niet eens hun basisonderwijs kunnen leveren aan hun bevolking. Daar zijn richtlijnen voor ontwikkeld. Die richtlijnen zijn tamelijk vrijblijvend. Ik bedoel, het zijn wel officiële richtlijnen. Ze zijn officieel als regel in het beleid opgenomen in alle Europese landen. Maar ze zijn wel dermate ruim opgesteld dat eigenlijk wel een beetje op neerkomt van, als het heel veel geld oplevert, dan mag het eigenlijk altijd. Of als het strategisch heel veel voordeel oplevert, dan is er altijd wel een manier te vinden waarop het toch binnen die richtlijnen past.
Zijn die in Nederland strenger dan elders?
Nou, het is een Europees beleid. En elk land mag daarbinnen zijn eigen, dat mag daar nog bovenop wat doen. Zo heeft Nederland bijvoorbeeld een tijdje het beleid gehad van, we leveren in principe niet aan Saoedi-Arabië. We leveren in principe ook niet aan Israël. Omdat de kans dat het daar wordt ingezet op een hele foute manier. Mm-hmm. Die nog wel eens op de voorpagina terecht zou komen, kunnen komen. Waardoor de Nederlandse regering in verlegenheid zou worden gebracht. Denken wij er dan achteraan. Dat is wel een tijdje Nederlands beleid geweest. Dat wordt al langzamerhand losgelaten. Andere landen hebben weer andere speerpunten waarop ze dan wat strenger beleid willen voeren. Je hebt ook landen die nemen het echt de onderste drempel van het beleid als hun richtlijn voor beleid binnen de Europese Unie. Maar het is nog steeds nationaal beleid. Dat heeft als voordeel dat je via het parlement nog wel eens dingen kan laten uitzoeken en vragen. Er is vanuit Nederland, met name vanuit Nederland, druk om dat beleid te harmoniseren, noemen ze dat dan. Maar dat betekent naar het Europese Unieniveau te tillen. Dan wordt het dus weggehaald bij het Nederlands parlement. Dan komt het op Europees niveau niet terecht.
Dat het Nederlandse, dat de Nederlandse invulling daarvan de standaard zou worden in de EU?
Nee, dat zal niet gebeuren dat de Nederlandse invulling de standaard wordt. Dan wordt gewoon de laagste invulling de standaard. Oh, dus dat is een beetje de Franse. De praktijk, als je unanimiteit wil krijgen in de Europese Unie, dan moet je natuurlijk de laagst mogelijke standaard nemen. Want anders gaat niet iedereen mee.
Dan begreep ik je dus verkeerd. Ja. De inzet is eigenlijk om
het weg te halen bij het Nederlands parlement, daar komt het op neer. En dan te zeggen van, nou, we zijn het aan het harmoniseren binnen de Europese Unie. Is altijd hartstikke mooi, we doen het allemaal samen. Betekent dat er geen controle mogelijkheid meer is vanuit Nederland eigenlijk. Want die informatie wordt dan zo gigantisch, die informatiestroom. Daar valt voor niemand meer patat van te bakken. En ook het niveau van controle wordt dan veel lager. Bovendien zijn er een heleboel dingen die niet meer onder die regels vallen. Dat is al een tijdje aan de gang. Dat bijvoorbeeld leveranties tussen Europese bedrijven hoeven niet meer gecontroleerd te worden. Dat gaat gewoon altijd goed. En bepaalde wapensystemen worden niet meer gecontroleerd. Er is nu een systeem dat in elk geval elke leverantie heeft een vergunning nodig. Zeg maar. Wapenleveranties hebben vergunning nodig. En wij hebben inzicht in die vergunningen. Die worden gepubliceerd. Dus niet dat een leek of een kamermedewerker snapt wat hij leest. Maar goed, mensen zoals wij die dan die systemen kennen en die afkortingen kennen, kunnen dan vaak wel traceren wat voor soort leverantie het is en weten welk land het gaat en wat ermee gedaan zou kunnen worden. Dus wij kunnen daar wat over zeggen. Wij kunnen Kamerleden vragen van, goh, vraag aan de regering of dat nou wel een goed idee is. Dan is het wel vaak zo dat als het dan in een Kamerdebat komt, dat de regering dan vervolgens advies vraagt aan de krijgsmacht. En de krijgsmacht die zegt bijna altijd, oh, dat is best wel hartstikke toppie, doe maar. Niks aan de hand. En bijvoorbeeld de grote leveranties aan Egypte. Egypte is qua mensenrechten een vreselijk land. Maar dat is geen enkel probleem. Daar kunnen wij gewoon wapens aan leveren. Ook als die wapens waarschijnlijk worden gebruikt bij steun aan de special forces van Egypte. Die bekend zijn om hun ongestrafte mensenrechten schendingen. Dat kan allemaal. Want Egypte heeft namelijk heel mooi. Egypte heeft een brief geschreven aan de Nederlandse regering dat zij hun Nederlandse wapens niet zullen inzetten bij mensenrechten schendingen. En dat is voor Nederlanders de garantie dat Egypte zijn wapens niet zal. Ja, je kijkt een beetje ongelovig. Ik moet zeggen, je zet wel eventjes met je oren te klapperen als je dat hoort. Dat je echt denkt dat ze dit serieus brengen als oplossing voor dat Egypte zich aan de mensenrechten zal gaan houden en dat wij dus zonder problemen kunnen leveren. Dat accepteert de Kamer. Ja, ik snap het niet. Maar je ziet dat die regelgeving op dit moment heel duidelijk aan het afkalven is op allerlei terreinen.
Ja. En heeft dat dan ook bijvoorbeeld effect op bijvoorbeeld van die Nederlandse. Nederland maakt veel systemen die eigenlijk een onderdeel kunnen zijn van allerlei soorten wapens. Heeft dat daar dan ook invloed op?
Dat is een van de problemen. Want eerst was het zo dat ook die verschillende onderdelen moest je dan een exportvergunning voor hebben. Maar juist dat systeem, zeg maar, de onderlinge transactie tussen bedrijven, wordt de controle voor afgenomen. En het wil niet zeggen dat die controle, dat het feit dat de enige controle is dat alle wapenhandel stopt. Maar er is in elk geval, ze weten dat ze in de gaten worden gehouden. Dus er moet toch een zekere mate van voorzichtigheid in acht worden genomen. Want ze weten dat ze niet overal mee wegkomen. Ik bedoel, media zijn best wel altijd geïnteresseerd in een schandaaltje wat dat betreft. Dus als er iets ernstigs fout gaat en dat wordt bekend, dan zijn bedrijven en regering in gelegenheid gebracht. Als die controle er niet meer is, dan heb je ook dat beperkte middel dat je hebt om de dingen af te stoppen, heb je niet meer.
En is er waar komt die versoepeling dan vandaan? Wie zijn daarmee bezig?
Nou, een belangrijk argument daarvoor is dat de Europese wapenindustrie moet worden geholpen om een onafhankelijke Europese defensiesector te kunnen ontwikkelen.
Ja.
En dat, ja, dat komt dus vanuit de Europese Unie, maar ook in Nederland zijn heel veel partijen daar een erg grote voorstander van.
Wat voor dingen kunnen we hieraan doen? Er is toch wel heel veel problemen zijn opgenoemd. Heel veel van grote invloed van kapitalisten die met verschrikkelijke wapens aan de gang gaan. En heel erg hun best doen om allerlei geld daarin te zuigen. Om dat gebruik te zien. Om die middelen ook soort van als een oplossing voor allerlei dingen te zien. Waar dus ook geweld uit kan volgen. Wat kunnen we hiermee?
Nou, we moeten in elk geval zorgen dat we weten wat er gebeurt. Mm-hmm. En dat we snappen waarom het gebeurt. Ik bedoel, het gebeurt niet omdat Jantje een tank wil kopen bij Pietje. Er zitten grotere machtsstructuren achter. Je kan overal proberen spaken in het wiel te steken natuurlijk. Dat is wat je altijd doet, spaken in het wiel steken van de macht. Dus ook op dit onderwerp. Er zijn actiemomenten te bedenken. Er komt bijvoorbeeld in november een wapenbeurs en conferentie aan over sustainable defense. Dus de groene oorlogvoering. Daar moet natuurlijk geprotesteerd worden. Ik bedoel, dat is natuurlijk een belachelijk concept, sustainable defense. In elk geval laten zien wat er gebeurt. Kijk, je kan niet alles tegenhouden. Dat weten we. We zijn natuurlijk een kleine beweging tegenover hele grote machten.
Ja.
Maar alles wat je kan stoppen is wat. En ik denk dat je wel degelijk, doordat je elke keer van je laat horen, en dat geldt voor alle onderdelen van de beweging, doordat je elke keer roept dat het niet goed is en mensen met de billen bloot exposeert, voorkom je nog wel erger, denk ik. Ik bedoel, het feit dat we bestaan, het feit dat we dat doen, geeft wel tegenwicht en voorkomt sommige dingen wel.
Ja. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Mark?
Nee.
Final remarks.
Nee.
Zijn er andere dingen dat je denkt van, ik weet niet precies waar het te plaatsen, maar dat is wel iets dat ik denk van, dat moeten mensen eigenlijk wel weten over de wapenhandel of over de wapenindustrie.
Nou, wat ik in Nederland wel moeilijk vind is dat of in Nederland, het zal denk ik in veel landen spelen, dat veel mensen, nou ja, vaak niet de mensen die met heel veel internationale problemen zijn, maar het gros van de mensen is heel erg bezig met de dingen die hunzelf vooral raken en beangstigen. En mensen vragen wel eens van, waarom is er niet meer zo'n grote vredesbeweging als in de jaren 80? Ik denk, in de jaren 80 was er een hele grote vredesbeweging, omdat mensen gewoon echt bang waren voor de bom en dat die op ons hoofd zou vallen.
Ja.
Het was gewoon direct bedreigend voor ons. En je ziet nu ook de klimaatbeweging, een prachtige klimaatbeweging, is er omdat mensen echt bang zijn. Het is nu direct bedreigend voor ons.
Ja.
Alles wat ja, zeg maar, meestal zijn mensen bezig met de dingen die hunzelf betreffen. Heel veel politieke partijen zijn vooral gericht op onderwijs, zorg, de problemen die mensen in Nederland direct treffen. En het internationale beleid is eigenlijk minder interessant om je mee bezig te houden als politieke partijen. Dus er is heel weinig ingang en toegang tot het parlement. Omdat ja, die interesseert zich gewoon niet. Mensen kiezen uiteindelijk, namelijk hun kiezers stemmen uiteindelijk toch vaak voor datgene wat hun directe belang bedreigt. Het komt nu heel erg aan op internationale solidariteit. En ook zien dat dit hele militaire systeem uiteindelijk ons ook gaat raken. Want eerlijk gezegd, wij zijn eigenlijk wel redelijk somber als we kijken naar welke kant het uitgaat. Nou, ik ben bang dat heel veel mensen redelijk somber zijn over welke kant het uitgaat. Europa wordt steeds rechtser. Mm-hmm. Europa wordt steeds militaristischer. Er is beweging, maar er komt ook steeds meer repressie op de beweging. Al die blije mensen die van de klimaatbeweging die daar dan dansend staan op de A12, die denken allemaal nog dat ze ergens gaan komen. Maar reken maar dat als de klimaatbeweging echt effecten dreigt te gaan krijgen, dat er dan hele harde repressie op zal komen. En ik denk dat heel veel mensen enorm zullen schrikken.
Op het moment dat we dit opnemen speelt er ook dat in Frankrijk een hele grote klimaatbeweging een soort van in het geheel gecriminaliseerd dreigt te worden bijvoorbeeld.
Ja, in Engeland hebben ze dan die wet dat iedereen die maar iets bij zich zou kunnen heeft, dat zou kunnen leiden tot enig wetsovertreding, kan onmiddellijk gearresteerd worden. Ja. Dus lock-ons of fietsloten. Ik sprak van het weekend met een Brit en ik zei nog van dat zou de hele Nederlandse bevolking gearresteerd kunnen worden. Want iedereen heeft hier een fietslot bij zich. Dus iedereen kan in principe iets gaan afsluiten en blokkeren. Maar dat zijn de wetten die in de maak zijn. En ook die toenemende militarisering. Ja, als ik het zwarte scenario is toch wel een beetje dat zeg maar de oorlog in Oekraïne eigenlijk een beetje bedoeld is voor het verzwakken van Rusland als bondgenoot van China. En dat eigenlijk in de Verenigde Staten gedacht wordt dat ze China militair kunnen stoppen. China is natuurlijk een gigantische economische concurrent voor de Verenigde Staten. Maar militair is de Verenigde Staten nog steeds het machtigst.
Mm-hmm.
En dat er binnen de Verenigde Staten, binnen het machtsapparaat van de Verenigde Staten, mensen zijn die echt denken dat ze door militaire dreiging en het opvoeren van de spanning China terug in zijn hok kunnen stoppen. En Europa speelt daar een rol in. Nederland speelt daar een rol in. Zeg maar het onafhankelijke denken van Europa, wat beweerd wordt in Brussel dat we hebben, is helemaal niet meer waar. Europa volgt op dit moment echt totaal de NAVO-lijn die totaal door de Verenigde Staten wordt bepaald. Dus in die zin is er voor ons is echt een hele grote dreiging. En dat hele toenemende militaire systeem is een hele grote dreiging van dat we aan het toewerken zijn naar een grote oorlog. Wordt ook wel, zeg maar, er zijn mensen die vergelijken de huidige situatie dan met de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en Chamberlain. En we moeten vooral niet gaan onderhandelen met Poetin. We moeten vooral heel veel wapens leveren en doorvechten. Want anders geven we Poetin net zoveel kans als we Hitler hebben gegeven. Maar ik heb veel meer het gevoel dat de situatie nu lijkt een vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Dat wij denken, wij kunnen de oorlogen wel winnen. Wij zijn militair zoveel sterker. Wij gaan hier een frisse, vrolijke krieg in. En het wordt gewoon een hele nare, gore situatie. Ik ben een beetje bezig met hele grote vergezichten. Ik dwaal een klein beetje af van het onderwerp wapenhandel, heb ik het gevoel. Maar ik zie wel dat een hele sterke toenemende militarisering en militaire apparaat als antwoord op allerlei problemen, dat een hele grote bedreiging is voor ons als beweging, maar ook gewoon voor ons als mensen in dit land.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat zijn inderdaad dat zijn vergezichten en grimme vergezichten wat dat betreft. Maar heel, heel interessant en heel goede stof om over na te denken. En er zitten ook heel veel dingen in die veel van ons denk ik wel zullen herkennen. Al is het maar in de soort van generatie D defensie reclame die in het OV heel veel nu te zien is. Maar ook in dit soort opkomst van repressieve wetgeving. Verrechting überhaupt en een soort opkomende soort van nationalisme, et cetera.
En ik zie toch best wel heel veel mensen daar heel onkritisch in zijn. Ik zie zoveel mensen er lopen heel veel Oekraïense vlaggen bijvoorbeeld rond in vredesdemonstraties. En Mark zei op een gegeven moment als doorgewinterde anarchist, ik wil helemaal geen nationale vlaggen zien, want nationalisme is een van de basissen van de oorlog. En ik dacht, Frip, hebben we gelijk. Dus sindsdien proberen wij te zorgen dat er geen nationalistische vlaggen bij onze vredesdemonstraties zijn. Maar het is heel moeilijk om aan mensen uit te leggen. Het hele idee dat oorlog een ideologie heeft die ons ingepompt wordt, is eigenlijk het is bij mensen een beetje weggezakt. We moeten dat veel meer weer naar boven halen. Want je ziet gewoon dat die ideologie er op dit moment zo wordt ingepompt. En door zoveel mensen heel gemakkelijk wordt opgepikt. Omdat ze zich terecht zorgen maken over de mensen in Oekraïne, nemen ze een heleboel van het militaire denken heel gemakkelijk over.
Mm-hmm. Nou, dankjewel. Dankjewel. dat is even een zware aflevering. Maar ik denk en ik hoop dat we hiermee een soort beeld hebben gegeven van hoe wapenhandel werkt en wat een aantal van de spelregels zijn die daar spelen en wat voor veranderingen daar gebeuren en wat voor invloed daar ook van uitgaat. En ik hoop ook dat misschien met ook het kijken naar hoe die lobby's werken en op wat voor manieren die invloed heen en weer speelt, dat mensen dat misschien ook in andere dingen kunnen herkennen soms. Ja, en ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Heel fijn dat jullie wouden verschijnen en hierover wilden vertellen. Misschien kunnen we later nog een keer over iets anders doorpraten. Ja, hebben jullie nog dingen om mede te delen? Ik weet nog niet precies wanneer dit live gaat. Maar als jullie denken van dit is een doorlopend ding waar mensen naar kunnen kijken, iemand die goede informatie verstrekt of die af en toe een actie doet wat, wat aandacht verdient?
Nou ja, zolang de Oekraïne-oorlog nog doorgaat, en dat zal helaas nog wel een tijdje duren, staan we elke 24e van de maand hier in Amsterdam met een demonstratie op het Spui vanaf 6 uur. Demonstratie met een aantal leuzen, waaronder Russisch stoppen weg uit Oekraïne, stop de oorlog, kernwapenvrij Europa, stop de nieuwe wapenwetloop en diplomatie nu. Dus ja, sluit je daarbij aan. We hebben een website waar we heel erg veel informatie over alle onderwerpen waar we mee bezig zijn opzetten. Stopwapenhandel.org. Kun je ook zien hoe je ons kunt steunen. Want we zijn een kleine organisatie en kunnen ook wel wat steun gebruiken.
Ja, ja. Nou, dankjewel.
En we zijn natuurlijk bezig met het voorbereiden van actie tegen de wapenbeurs in november in Rotterdam. Mm-hmm. Kan je ook via onze website contact met ons opnemen. Dan kunnen we je aansluiten bij de actievoorbereidingen als je daar interesse in hebt. Vooral mensen uit Rotterdam. En ja, zijn met een aantal klimaat- en vredesgroepen daar aan bezig.
Is dat dezelfde beurs waar je het eerder over had van die duurzame defensie?
Ja, dat is de duurzame defensie.
Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. Dan ronden we het hierbij af. Ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. Laat me weten wat jullie vinden. En graag tot volgende maand.
Mm-hmm. de avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
In deze laatste maanden van de boeddhistische omroep nodigen we graag een aantal inspirerende boeddhistische leraren uit om onze nachtgast te zijn. En vannacht is dat Han de Wit. Hij is godsdienstpsycholoog en boeddhistisch leraar in de Shambhala-school van Chögyam Trungpa. De Wit is een groot pleitbezorger van maatschappelijk boeddhisme, of de verlichte samenleving zoals die binnen Shambhala wordt uitgedragen. De fundamentele goedheid van de mens staat daarin centraal. Maar kunnen we die fundamentele goedheid ook terugvinden in terroristen die nietsontziende aanslagen plegen? Han de Wit is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Han de Wit. Goed dat je er bent. Hoe gaat het met je?
Nou, eigenlijk wel goed.
Nou begrijp ik wel dat jullie recent een nogal naar ongeluk is overkomen.
Mm-hmm.
Wat gebeurde daar precies?
Nou, de bovenste verdieping van ons huis is afgebrand. En dat was heftig. Niet alleen vanwege de brand, maar ook omdat onze huisgenoot die daar sliep, die heeft het niet overleefd. Die is door de rook gestikt. Dat gaat namelijk heel snel. Hè? Als je een paar minuten die rook inademt, dan is het bekeken. En ze heeft nog wel geprobeerd zich uit de voeten te maken, maar ze was al te beneveld om echt zich te kunnen redden. Dus die is gestikt. En dat is heel, heel verdrietig. En daar zijn we natuurlijk heel intens mee bezig geweest. We hebben haar gezorgd dat zij weer naar Polen kon. Want ze was een Poolse en ze woonde al een tijdje bij ons. En toen hebben we haar naar het mortuarium gebracht. En daar hebben we als goede boeddhisten, want zij was was katholiek, hebben wij 3 keer het Onze Vader opgezegd. Dat we ons nog vaaglijk herinnerden. En daarna een boeddhistische kleine ceremonie voor haar gedaan. En er zijn ook een heleboel monniken in Tibet die ook voor haar gebeden hebben, zoals dat dan heet. Dus we hopen dat dat allemaal. Ja, we hebben gewoon ons best gedaan om het zo goed mogelijk af te ronden. Maar het was natuurlijk een hele ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. Zeker.
Nou, en dan in je eigen huis, dat lijkt me ook zo angstaanjagend. Je verwacht daar geen onheil of ongelukken.
Nee, precies. Je eigen huis is je plaats van geborgenheid. En als je dan opeens geknetter boven je hoort en als je de deur uitgaat de vlammen eruit ziet slaan. Nou, dat pakt wel aan, ja. Maar wij zijn er in ieder geval op tijd uitgekomen. En ik heb mijn hondje nog weten te redden. Die wilde niet door de rook heen, maar dat is ook goed gegaan. Maar het verlies van onze huisgenoot is natuurlijk wat het zwaarste weegt en het meest impact heeft op ons.
Ja,
verder ben ik een stuk van mijn bibliotheek kwijt. Nou ja, dat is waarschijnlijk voor een groot gedeelte nog wel weer te redden of weer bij te kopen. Maar
gecondoleerd.
Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, je wordt echt geconfronteerd met de vergankelijkheid van de zaken. Kijk, het is niet zozeer het verlies van allerlei materie en je kleding, maar het is het gevoel van geborgenheid wat ondermijnd is. Het idee dat je ook je plaats die je het meest vertrouwt, dat die onveilig blijkt te zijn. En ja, dat is, dan word je geconfronteerd met het leven en andere gevaarlijke situaties.
En nou begrijp ik dat binnen Shambhala eigenlijk de belangrijkste beoefening is om je eigen leven tot je pad te maken.
Mm-hmm. Ja.
Hoe doe je dat nou bijvoorbeeld met zo'n ingrijpende gebeurtenis?
Nou ja, je eigen leven, laat ik dat iets anders zeggen. Je probeert de situatie waarin je leeft, je concrete situatie op het pad te brengen. En daar bedoel ik dan mee te zeggen dat je gaat kijken hoe je met elke situatie zo omgaat dat het je helderheid van geest en je compassie vergroot. Dus dat betekent ook een bepaald soort moed die daarvoor nodig is. Een instelling van niet terugdeinzen, ook in geval van tegenspoed. En dat is natuurlijk hier ook heel erg aan de orde. En ik moet zeggen, we hebben ook allebei gemerkt, dat wil zeggen mijn vrouw en ik, dat de manier waarop we hiermee omgaan, dat we dat toch wel heel erg te danken hebben aan de stabiliteit die je vanuit je beoefening ontwikkelt. Zo, oh, het werkt dus. En dat, met die stabiliteit bedoel ik dat we daar niet erg, zeker van de materiële kant en ook van het verlies van zeg maar die geborgenheid, we zijn daar niet echt van ons stuk. Of we kunnen dat heel goed plaatsen in het feit van de vergankelijkheid van de zaken. Daar ben je als het ware zo mee vertrouwd door de beoefening. Dat betaalt zich uit op zo'n moment. Dat is een beetje gek om zo te zeggen. Ja, zonder meer. Zonder meer.
En hoe ziet hij, dat voert misschien heel ver, maar kan je in het kort vertellen wat die beoefening inhoudt, waar je dan zo mee hebt voorbereid?
Die beoefening is natuurlijk in eerste instantie meditatiebeoefening. Maar meditatie gaat natuurlijk uiteindelijk over het je eigen maken van het perspectief van de Boeddha, de visie van de Boeddha. En die visie van de Boeddha, die is doordrongen van het besef van de vergankelijkheid van zaken. Niets blijft hetzelfde. In mijn meditatieruimte zit ik dan voor mijn altaar en dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, nu staat het er nog, maar straks niet meer. Zo is het gewoon. Nu is mijn vrouw er nog, maar mogelijk straks niet meer. En dat maakt mij niet direct somber of zo, maar het drukt me met de neus op de feiten. En het onderkennen van die waarheid geeft wonderlijk genoeg juist rust. Als je daar zegt, oké, zo zit het leven in elkaar, dan hoef je daar ook niet meer voor weg te lopen. En als je dan geraakt wordt door grote tegenslagen, dan ben je daar als het ware klaar voor.
Nu zijn het op dit moment nogal roerige tijden. Hè? We zien enorme vluchtelingenstromen nog steeds op drift in Europa. Recent waren er weer bloedige IS-aanslagen in Parijs. Daarna het opgeschroefde dreigingsniveau in Brussel. Het lijkt wel alsof die oorlog, zoals sommigen het graag willen noemen, steeds dichterbij komt. Hoe ervaar jij deze periode?
Interessant is het om goed in de gaten te houden dat de mensen die die aanslagen doen, zijn Europeanen. Het zijn Belgen. Het zijn geen mensen uit Syrië die dat doen. Het zijn jonge jongens die vervuld zijn van haat tegenover de maatschappij. Omdat ze op alle mogelijke manieren het gevoel hebben dat zij of dat de moslims worden uitgesloten van die maatschappij. En die visie van IS, die de belichaming van haat is, een visie vol haat, die appelleert aan hun haat. Daarom zijn deze jongens daar gevoelig voor. Het is niet zoveel anders dan wat we jaren geleden met de Rote Armee-fractie in Duitsland hebben gehad. Dat waren ook jongelui die vervuld waren van afkeer en haat ten opzichte van de maatschappij waarin ze leefden, de Duitse maatschappij. En die zich aangesproken voelden door de visie van Lenin, van radicaal communisme, en het idee dat het enige wat je kon doen was proberen de maatschappij te ontwrichten. Zij ontleenden dus aan een andere ideologie de rechtvaardiging van hun haat. En zo zie ik dat ook met die Europese jongens die, en meisjes trouwens ook, die naar Syrië gaan, daar een opleiding volgen en dan daarna terugkomen en in contact met ISIS hier die aanslagen plegen. Maar het is dus niet zo dat ISIS dichterbij komt. Het is zo dat Europa dichter naar ISIS gaat, althans dat een aantal jonge lui, Europeanen, zich vereenzelvigen met de visie van ISIS en die hier in de vorm van terroristische aanslagen vormgeven, zou je bijna moeten zeggen. Daarom ben ik het helemaal niet eens met de visie dat wij, als het feit dat er hier aanslagen gebeuren, dat betekent dat we nu in oorlog met ISIS zijn en dat ISIS dichterbij komt. Nee, die Europese moslims die geradicaliseerd zijn, die komen dichter bij ISIS. Niet ISIS komt dichter bij ons, maar zij komen dichter bij ISIS. En dan heeft dat zijn gevolgen, net zoals de Rode Armee-fractie, de RAF, destijds aanslagen deed en politici vermoorden enzovoort. Dus daarom vind ik de term oorlog, in oorlog zijn met ISIS, vind ik een verkeerde voorstelling van zaken.
De Franse president die is nu ook allerlei bondgenoten aan het zoeken in Europa en buiten Europa om die oorlog daadwerkelijk kracht bij te kunnen zetten. Wat zou hij in jouw optiek anders moeten doen?
Nou, wat ze nu een beetje zijn gaan doen, hè. Molenbeek uitkammen in België. Kijken naar de banlieues in Frankrijk, in Parijs. En kijken of ze de voedingsbodem die daar de voedingsbodem voor haat, of ze die op de een of andere manier kunnen wegnemen. Ja, dat is een lange termijn project, zeker. Maar het is niet anders. Het is niet anders, ja. En verder zal je je zoveel mogelijk intern ook moeten verdedigen. En dan is het niet anders dan dat je dan een aantal extra politiemacht en het leger daarvoor mobiliseert.
Heeft de Boeddha eigenlijk ooit iets concreets gezegd als het gaat over het omgaan met oorlog en terreur?
Nou ja, er is een beroemd verhaal in de zogenaamde Jatakas. Dat zijn verhalen over de Boeddha. En vooral over zijn vorige, ja, niet wedergeboortes, maar teruggeboortes. En één daarvan is, toen was hij nog niet een Boeddha, maar toen was hij een bodhisattva. En hij zat op een schip met 100 kooplieden, zo staat dat dan in die tekst. En hij zag door zijn helderziendheid dat daar een man bij was, een zelfmoordterrorist die van plan was, als dat schip op volle zee was, om het tot zinken te brengen. En wat de Boeddha toen als enige mogelijkheid zag op dat moment, was deze zelfmoordterrorist onschadelijk te maken, hem af te maken. Nou, doden mag niet, hè? Volgens de boeddhistische traditie. Toch deed de Boeddha dat. En hij deed dat om daarmee te voorkomen dat de man het slechte karma van 100 doden op zijn geweten zou hebben, plus dat hij zichzelf zou doden. En hij deed het om die 100 kooplieden te redden. Hij laadde daarbij wel wat negatief karma op zich. Maar omdat hij dat uit pure compassie deed voor de mensen op het schip, wist het een het ander wel weer uit.
Nou begreep ik ook dat in de tijd van de Boeddha, en dan hebben we het dus over Prins Siddhartha.